Ik zit hier met Jumaan Fatal. Zij is actrice en vanavond gaat zij spelen in haar stuk Limbo. Ze neemt ons mee in een zoektocht naar de kracht van de vrouw. En daar willen we alles over weten. Het is echt wel bijzonder, want we zitten dus in zaal 4 van Frascati. Vanavond gaat het beginnen. Ja, voel je al een lichte zenuwen?
Nee, dat valt nog wel mee. Want ja, die zenuwen komen altijd een half uur van tevoren bij elke voorstelling. Maar zo na de première, dat is dan wel weer, ben ik iets relaxter. En dat speelt ook veel fijner. Dus dat is gelukkig niet heel erg aan de hand.
En ik zeg een zoektocht naar de vrouw. Kan je ons een klein beetje een soort inleiding geven naar waar we naar gaan kijken?
Wat het bijzondere denk ik aan dit stuk is dat je over het feminisme heb je het meestal over vrouwen van nu, van deze tijd, die nog leven. En het verschil met dit stuk is dat we eigenlijk ook in de geschiedenis hebben lopen zoeken naar hoe dat vroeger dan ging. En of we inderdaad heel erg veel opgeschoten zijn in de 150 jaar en 4 feministische golven later. Dus dat is zeg maar het abstracte gedeelte van het stuk. En het concrete gedeelte is dat er 2 meisjes in een hel terecht zijn gekomen. Mary en Mary. Die allebei op dezelfde manier om het leven zijn gekomen. Allebei verkracht en vermoord. En een mysterieuze stem die zegt tegen ze, er klopt iets niet, we hebben een administratieve fout gemaakt, zoek het even uit, ik weet het ook niet. En terwijl zij nou dat uit gaan zoeken van oké, een van ons moet dan dus een andere dood gaan doen, want dat kan dus niet, komen ze dus allemaal vrouwen uit de geschiedenis tegen. En daar raken ze mee, je zou het een gesprek kunnen noemen, maar het is ook een confrontatie. Het zijn allemaal gekke figuren die op een eigen manier niet tevreden zijn met hun vrouwelijke bestaan.
Dus we gaan kijken naar 2 vrouwen uit 2 verschillende perioden in de geschiedenis. Speel jij de vrouw uit deze, uit de periode van nu? Of,
Nee, ik speel de vrouw uit 1850.
Hoe heb je je daarin verdiept?
Nou, we hebben gelukkig een hele fijne schrijfster, Marijke Schermen, die het stuk in elkaar heeft gezet met dit concept in gedachten. En die, hoe verdiep je daarin? De tekst geeft al heel veel. Haar manier van praten is bijna een beetje de manier waarop ze in de verlichting praten. Dus heel erg op de natuur gericht. En al het seksuele wat bij de Mary uit 2018 al veel meer bewust aanwezig is, is bij de Mary uit 1850 niet zo bewust aanwezig. Dus zij benoemt dan de bomen en de schitterende maan. En ze heeft niet door dat ze eigenlijk supergeil is. Daar zit het hem denk ik in.
En als zij ze met elkaar in gesprek gaan ze, leren ze dan van elkaar?
Ja, zeker. Ze hebben natuurlijk allebei een andere richting waarop ze uitkijken. Mary uit 1850 is heel erg naar de toekomst gericht. Omdat zij heeft al die golven nog niet meegemaakt. Dus zij ontdekt eigenlijk, zij leert als een soort spons, neemt zij alles tot zich wat ze van Mary van de Mary uit de moderne tijd geleerd krijgt. En de Mary uit de moderne tijd, die heeft natuurlijk, die weet alles al. Die weet wat je als vrouw kan in 2018. En die denkt zelfs nog, joh, mijn tijd is geweldig. Wij vrouwen hebben het geweldig. Maar die komt er dan weer achter door de figuren uit Limbo. Dat 2018, we zijn er nog steeds niet helemaal.
En met welke Mary kan jij je het meeste vereenzelvigen als je zo nu kijkt naar het stuk?
Met beide wel. Of ik herken mezelf heel erg in de ouderwetse Mary, omdat ik zo was toen ik 16 was en zelf nog niet wist wat feminisme precies was. Dus ik moest dat ook allemaal nog ontdekken. En ik herken mezelf in de moderne Mary, omdat ik ook toch altijd strijdlustig door wil blijven gaan met het feminisme uitzoeken en wat dat is en waarom we er nog niet zijn. Dus het is meer een beetje een coming of age, zou ik het dan noemen, waarin ik me in beide personages wel kan vinden.
Is dat misschien ook de reden waarom je dit stuk hebt gemaakt? Is dat ook een deel van je eigen zoektocht naar de vrouw?
Ik ben er wel altijd voor uitgekomen dat ik feminist ben. En dat is natuurlijk het vieze F-woord waar veel mensen ook dan bang voor zijn om dat zo uit te spreken. Alleen ik wilde verder gaan dan alleen maar een activistische voorstelling maken. Dus ik wilde ook verhalen vertellen van verschillende vrouwen en hoe zij daarin staan. Dus eigenlijk die 2 elementen hebben naar deze voorstelling geleid. Ja, ik denk dat het in dat opzicht een zoektocht is naar wat is dan feminisme voor mij in deze tijd. Maar ik denk ook een zoektocht naar wat is het voor, wat heeft het voor ons betekend voor de mensheid. En hoe kunnen we nog stappen zetten?
Ja, en als je zegt het is een beetje een vies woord geworden, heb je een idee waarom dat zo is?
Omdat er, denk ik, mensen hebben het beeld bij een feminist, dan denken ze, ik denk dat er een nasmaak aanhangt van, oh ja, dat zijn moeilijke vrouwen, waar trouwens niks mis mee is, met kort geknipt haar en die laten hun, hun okselhaar groeien en die hebben ook, nou, vooral denken ze, ze hebben een hekel aan mannen. Nou, ik als feminist kan me daar totaal niet in vinden. Los van dat ik niks mis vind met kort haar en okselhaar, zeg maar. Maar vooral dat laatste gedeelte. Ik denk dat dat een van de grootste misconcepties is. En ook een van de grootste misverstanden is wat mannen denken dat feministen zijn. Dat het mannenhaters zijn. En dat daarin mannen dus ook buitengesloten worden van het gesprek. En ik denk dat de vierde golf van feminisme, wat die ook heel erg meebrengt, dat merk je al bij zo'n speech als die van Emma Watson. Die probeert juist de mannen te betrekken en het ook voor de mannen op te nemen. En het ook te zeggen waarin mannen eigenlijk beperkt zijn geweest door het patriarchaat. Wat we toch met z'n allen, dus inclusief vrouwen, hebben in stand gehouden al die jaren. Voor mij is dat wat modern feminisme is. En daarom heb ik me, toen ik daarachter kwam, wel een feminist durven noemen. Maar dat kwam ook pas met de jaren, hoor.
Maar je zegt dat het toch belangrijk is om de man dus erbij te betrekken. Maar in dit stuk kijken we naar twee vrouwen, toch? Hoe maak je het voor de man dan toch aantrekkelijk om te kijken naar jouw voorstelling?
Nou, waar we naar hebben geprobeerd te zoeken, is dat het toch ook echt een voorstelling is over het leven. En over het verlangen naar leven en de mens. Dus je ziet twee meisjes die gestorven zijn, maar die in al hun zijn enorm verlangen naar alles wat het leven biedt. Dus daarin hoop ik dat het universeel is. En daarbij wordt ook heel vaak door verschillende personages wordt er verwezen naar een mannenafdeling, dus een mannenlimbo. En er wordt er gezegd dat mannen even goed vastzitten in hun rol. En even goed vastzitten in de kaders van dit belachelijke patriarchaat wat we met z'n allen hebben bedacht. Dus daarin hoop ik dat, nou ja, hoop ik het gesprek voor beide geslachten en alles ertussenin te openen. En dat het niet alleen maar inclusief voor vrouwen is.
Dus dan gaan we eigenlijk voorbij de vrouw en eigenlijk naar alles, ja, tezamen.
Ja, dat is wel. Dat is wel het idee in elk geval van het feminisme wat wij willen uitdragen. Ja.
Ja, je hebt ook een hele specifieke titel gekozen, Limbo. Overigens is dat afgeschaft bijvoorbeeld door de katholieke kerk. Heb je daar nog aan gedacht bij het uitkiezen van deze titel?
Ik heb niet bijzonder veel bij die afschaffing stilgestaan. Ik heb het wel meegenomen natuurlijk, maar ik vond het überhaupt een interessant woord. Omdat het ook in heel veel films wordt gebruikt als een soort droomplek. Dus bijvoorbeeld bij Inception is limbo de laatste droomstand waarin je terechtkomt, waarbij je nooit meer uitkomt.
Ja, ook niet echt positief.
Nee, maar het is ook niet negatief. Het is een soort gevangenis, maar het is niet een onprettige gevangenis, zeg maar. Dus je zou het kunnen zien als een soort broedkamer waar je fantasieën of dromen of angsten, maar ook gedachte-experimenten kunnen ontstaan. En omdat het dus heel veel betekenissen heeft, echt van heel christelijk het voorgeborgde tot een soort filosofische wachtplek tussen hel en hemel in. Dat vond ik zo'n interessant woord. Ik vind het gewoon ook een heel mooi woord. Dat ik dat wel vond passen bij wat we hier aan het uitzoeken zijn. Want volgens mij staan wij ook nu een beetje zo met z'n allen in het feminisme van wat is het? Hoe benoemen we dit? Je hebt intersectioneel feminisme, je hebt heel blank feminisme, je hebt de LGBT-movement, hoe betrek je die bij? Het is een soort broedkamer tegenwoordig.
Ja, het lijkt wel een beetje een gevecht. Als ik nu kijk om mij heen, we zitten dus in het decor. Daar gebeurt heel veel, als ik het zo kan zeggen. Ja, kan je daar iets over vertellen? Want is dit nou de limbo die je voor ogen had?
Ja, zeker. Ja, het is een prachtig decor gemaakt door Julian Meewald. We zaten enorm te zoeken van wat is dit in godsnaam voor plek. En al heel snel kwamen, nou, er zijn hier witte lelies te vinden, wat natuurlijk grafbloemen zijn. Dus daar kwam je al heel snel mee. Daar moeten we iets mee. En hij vond ook het spannende van wel of niet zien, vond hij spannend. Dus vandaar dat er een vitrine hangt met heel vaag, gaasachtig, ja, een beetje wolkachtig materiaal. Het is ergens ook praktisch, want we zijn met z'n tweeën en we spelen enorm veel personages. Dus het is ook handig.
Maar we kunnen er dus wel doorheen kijken.
Ja, je kan er wel doorheen zien. Ja. Dus dat is ook wel, nou ja, die dubbelheid heeft het ook wel. En ja, een van mijn favorieten zijn toch de groeilampdeken. Gloeilampen kan je in kelders vinden, dus in een soort onder helachtige plek. Maar gloeilampen verlichten ook de boel, dus het kan ook een hemel zijn met een hemelsbedachtig gevoel. Dus nou ja, die dubbelheid heeft Julian heel goed samengevat in het beeld.
Ja, echt een beetje een droom waar we zo in zitten. Ik zie ook wel allerlei dingen waar kan ik zien dat er nog een beetje in opbouw is, als een trap. En zakken. Maar ook, ik zie ook wat op de grond liggen hier. Kan je daar iets over zeggen?
Dat zijn penen en knollen. Ja, het is, ze staan naast een mand die heel mooi ingepakt is. En wij noemen dat een beetje het welkomstpakket van Limbo. Dus als je hier binnenkomt, krijg je een welkomstmandje. Met onder andere penen en knollen erin, die nu even verstrooid op de grond liggen.
Nou, dat laat ook alweer zien dat er toch wel hard gewerkt wordt tijdens zo'n voorstelling, denk ik.
Zeker, ja. Het is ook enorm. Het is ook gewoon de fantasie die Tine en ik allebei hadden bij het maken. En Casper, die dat heel goed in de teugels heeft weten te eindregisseren. Dat is ook gewoon. We spelen met z'n tweeën al die personages. Dus we wisten allebei dat het een enorme teringzooi zou worden aan het einde van de voorstelling. Dus dat, vandaar dat je deze troep overal op de grond ziet. Dit is was het effect van afgelopen zaterdag.
Ja, en al die personages, hoe heb je daar een keuze uit gemaakt? Want er zijn nogal wat krachtige vrouwen in onze geschiedenis.
Zeker, dat was ook meteen het moeilijkste waar we tegenaan liepen. Dus op een gegeven moment, ik weet nog dat Bert en Marijke en ik waren elkaar. Bert is de dramaturg van Frascati en Marijke de schrijfster. We zaten te denken, welke afdelingen hebben we allemaal en wat voor vrouwen moeten er zijn? En we hadden echt een lijst van, ik denk, 200 figuren van godinnen tot en met echte personages. Virginia Woolf, schrijvers, kunstenaars, maar ook mensen uit de wetenschap die nooit erkend zijn. Fictieve personages van inderdaad, nou, Sneeuwwitje tot en met alle Shakespeare vrouwen zo'n beetje, als ik dat even mag zeggen. Hedda Gabler, nou echt. En op een gegeven moment zat Marijke, die is toen gewoon heel streng geweest. Die zei, oké, we moeten gewoon bepaalde categorieën hebben. En we kunnen zoveel noemen als we willen, maar er zijn maar een stuk of 10 vrouwen die we echt een body kunnen geven. En we moeten gewoon streng zijn en selecteren. En dat heeft zij toen gedaan. En ik ben wel heel blij met de selectie, want dat geeft het wel ook een beetje sturing. Maar ja, je zou nog 3 volumes kunnen maken van deze voorstelling aan vrouwenfiguren. Ja.
Ja, nou daar zeg je wat. Dit is natuurlijk een vrij groot idee. Je hebt een onderwerp te pakken, laat ik het zo zeggen. Heb je een idee? Ga je hier nog mee door? Zijn er al nieuwe ideeën voor nieuwe voorstellingen wellicht die hieruit voortvloeien?
Ik denk niet dat ik per se doorga met Limbo. Misschien dat er ooit in de toekomst, na een paar jaren, wel een mannenafdeling Limbo gaat komen. Dat lijkt me ook heel geestig. Wat ik vooral interessant vind, ik hou van het surrealisme en absurdisme. En ik ben gefascineerd door de dood. Dus ik kan me voorstellen dat als er, ik weet nog niet wat ik ga maken, maar dat dat wel terugkomt. Dat die thema's terugkomen van moorden en geesten en wat je dood zegt over je leven en dat soort dingen.
En dan heb je het over onderwerpen of in ieder geval vragen waar je eigenlijk nooit een letterlijk antwoord op zou krijgen. Is dat moeilijk soms?
Nee, ik zou niet per se beschrijven als moeilijk. Ik vind het juist heel vruchtbaar en ik ga er heel erg van aan. En ik hoop natuurlijk dat het publiek dat ook heeft, maar voor mij als maker, ik ga aan van juist de filosofische abstracte dingen waar ik geen antwoord op heb. Het idee van een 1000 melkwegen idee vind ik geweldig. Van wat is er dan en waar kan je over dromen? Zijn dromen echt? Moet je alles kunnen materialistisch vastpakken of maakt dat niet uit? Daar ga ik zelf heel erg van aan.
Dus je maakt eigenlijk van die vraag naar wat is een krachtige vrouw eigenlijk een mooi beeld met jouw voorstelling?
Ja, dat hoop ik wel.
Nou, daar gaan we zeker van genieten. Dus in Frascati deze week nog. Sowieso heel erg bedankt voor dit gesprek en toi 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 voor vanavond.
Ja, dankjewel. Jij bedankt.